Dat is ook echt een performance car, een coupé.
Wel makkelijk voor je line-up dit. Dat je gewoon over een paar jaar zegt, doe mij de Polestar 13 alsjeblieft.
Precies. Nou, de 14 komt er ook alweer bijna aan. Dus,
Zo de FIFA het al jaren, waar heb je het over?
Inderdaad. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag in de podcast met Jurriaan Ubachs.
Goedemorgen.
En met Jeroen Horlings.
Hallo.
En mensen die wel een beetje onderwerpen aan mensen hebben gekoppeld. Die denken, hey Jeroen, het kan of over camera's gaan, dat gaat het niet. Of het gaat over automotive, dat gaat het wel. We gaan het over twee dingen hebben. Een nieuwe auto die aangekondigd is, de Polestar 2. Van Volvo dochter Polestar. Waar Jeroen een middag in heeft kunnen rijden. En het is de eerste auto met Android. Niet Android Auto, maar gewoon compleet Android Automotive erin. Dus dat is wel tof en vernieuwend. En daarnaast gaan we het hebben over vehicle to grid. Want als je nou zo'n mooie auto hebt, die staat waarschijnlijk een heel groot deel van de tijd aan de laadpaal. En kunnen we daar dan niet iets nuttigers mee doen dan hem gewoon eraan laten hangen en hem ook nog een rol laten spelen in hoe we met elektriciteit omgaan? Het antwoord is waarschijnlijk. En daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Maar eerst natuurlijk de highlights. En ik begin even bij Jur.
Nou, dat is lief van jou. Ik had getwijfeld over meerdere dingen waarvan ik dacht van, dat is misschien wel even leuk om het over te hebben. Maar ik bleef toch hangen op het nieuwsbericht dat wij onlangs op de site hadden. PC-spelers klagen over prijsverhoging Horizon Zero Dawn als gevolg van VPN. Gebruik geloof ik een weekje geleden of zo dat op de site stond. En dat vond ik wel een hele interessante, omdat het is natuurlijk algemeen bekend wel dat dezelfde producten in andere territoria nog wel eens stevig verschillende prijzen kunnen hebben. Wat natuurlijk bij fysieke verkoop in gaming nooit een echt issue is geweest. Want ja, er zijn niet heel veel mensen die even het vliegtuig pakken naar Brazilië bijvoorbeeld, om daar dan een goedkopere game te kopen dan dat je thuis had kunnen doen. Maar ja, nu je natuurlijk gewoon allemaal stores hebt online die je kunt benaderen vanuit verschillende locaties en eventueel je locatie kunt faken met een VPN, dan wordt het een heel ander spelletje. En dat is natuurlijk lang niet nieuw, hè. Ik ken mensen die al jaren bijvoorbeeld hun je hebt zo'n abonnement waarmee je alle wedstrijden van de NFL kunt kijken, als het tenminste wedstrijden zijn. Die kun je ook in andere als je dan bijvoorbeeld via Roemenië afsluit, dan ben je vaak €50 goedkoper uit dan in Nederland, zoiets. Wat er nu dus gebeurt, is dat verkopers die zien dat hun product buitensporig veel wordt verkocht in een gebied waar een product dus goedkoper is, zoals het met Horizon Zero Dawn gebeurd is, dan verhogen ze daar dus de prijs. En dat is natuurlijk heel verwerpelijk als je erover nadenkt, want die prijs is daar zo laag, omdat over het algemeen de bevolking gewoon veel minder te besteden heeft dan wij hier in het Westen. Waar wij, kijk, natuurlijk €50, €60 voor een game is een heleboel geld, maar voor mij over het algemeen, hè, natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar de meeste mensen kunnen best een keer een game kopen. €60 voor een game is voor heel veel mensen daar gewoon op geen enkel moment haalbaar. Dus ja, als de verkoopprijs ineens stijgt van, ik geloof dat het van €7 omgerekend naar €21 omgerekend, dat is gewoon letterlijk drie keer zoveel. Dat is wel. Het bracht mij toch een beetje aan het nadenken hierover. Zo van, ja, best wel verwerpelijk eigenlijk dat we dat doen.
Is het zeg maar onethisch om via een VPN, via een ander land iets?
Ja, heb je dat wel eens gedaan, zoiets? Gewoon via VPN dat je even ergens anders inkopen gedaan? Zodat het goedkoper was ten opzichte van als je het in Nederland zou doen, zeg maar?
Met software niet. Ik heb wel met boeken van hotels bijvoorbeeld. Dan heb je vaak als je bijvoorbeeld, wat was het nou, als je via Expedia Spanje ging, vanuit de Spaanse IP, dat dan gewoon dat je betere deals kreeg op precies dezelfde hotels voor je vakantie. Dan denk ik, ja, ben ik toch ook redelijk gek als ik dat dan niet doe. Voor mij was het ook toen F1 TV net uitkwam, toen hadden ze ook, zeg maar, die online streamingdienst van Formule 1, hadden ze ook per land aparte pricing. En ik heb het toen zelf niet gedaan, maar je had toen wel mensen die inderdaad ook dan via een land waar dan €2 goedkoper was. Ja, ik kan van beide kanten heel goed zien. Kijk, de prijsverschillen bij die games zijn wel heel groot, moet ik zeggen. Ja.
Horizon Zero Dawn, dit ging dan natuurlijk om de PC-versie, die je dan volgens mij in ieder geval via de Epic Store kunt kopen. En die verschilt inderdaad zo erg dat die in West-Europa gewoon nog, ik geloof, €49,95 kostte in die webshop. En via andere gebieden betaal je daar dus gewoon vijf keer minder voor, of nog meer dan vijf keer minder voor. Ja, dat is wel een heel erg groot verschil.
Ja, en ik denk dat het, ik heb het ook nooit eerder zo groot gezien, want ik bedoel, dingen uit andere landen halen vanwege korting, dat gebeurt natuurlijk ook met, ik bedoel, hallo, AliExpress. Of je hebt websites die dan hardware uit Hongkong opsturen en dan is het ook weer goedkoper. Je hebt mensen die naar Duitsland gaan voor dingen. Je hebt mensen die op vakantie in Amerika dingen meenemen die dan omgerekend goedkoper zijn.
Tanken in België.
Dus, tanken in België of Duitsland. Ik bedoel, dat is allemaal niet nieuw, maar dan is het vaak van, het scheelt 10% of zo. Ja. En dat zie je nu met games natuurlijk ook, dat mensen, dat heb je ook via key sites, weet je, dat ook keys uit een ander land, maar dat is dan toch vaak orde grootte. Ja. Weet je dat een game dan in Nederland misschien €45 is en dat je hem voor €35 of €40 kan krijgen. Maar wat je zegt dat het van €7 naar €21 gaat. En je pakt er ook nog eens de mensen mee die het nu eigenlijk niet meer kunnen veroorloven. Ja, dan gaat er iets mis. Maar laat ik hem even...
Waar zit de oplossing?
Ja, ik wil eigenlijk net terugkaatsen. Ik bedoel, jij hebt er denk ik al langer over nagedacht dan ik, omdat jij hem aandraagt. Wat zouden we hier tegen kunnen doen?
Nee, ik vind het heel moeilijk. Kijk,
je paspoort kopiëren en uploaden bij de aankoop?
Ja, het zou een goede filter zijn. Maar ja, dat is nog weer een drempel voor iemand die misschien wel maar geen kopieerapparaat in de straal van 100 meter heeft staan, 100 kilometer heeft staan. Maar nee, ja, ik zat er zelfs over na te denken. En je zult iets moeten gaan verzinnen met dat je misschien toch continu kunt blijven uitlezen waar jouw product dat dan verkocht is gebruikt wordt. Dus dat je het product dat dan via een verbinding uit een Argentijnse of Braziliaanse webshop gehaald is, maar als dat ding dan continu contact blijkt te maken vanuit West-Europa ergens, dat je dan toch op de een of andere manier iets kunt doen met ongeldig, omdat je het opneemt in de Terms of Service, dat als dat zo op die manier is. Want heel vaak, ik weet niet of dat letterlijk bij Epic Store is, maar heel veel webwinkels hebben al lang opgenomen dat je op die manier niet dat mag niet. Je moet gewoon shoppen in de webshop van je eigen gebied. Of letterlijk daar zijn, dat kan natuurlijk wel. Ja, je zal dan toch iets moeten doen waarmee je verdergaand en langer kunt tracken waar je product heen is gegaan. En dan ja, misschien toch op afstand uitschakelen of zo, geen idee. Een beetje advocaat van de duivel, want ik ben hier zelf op zich tegen. Maar ja,
nee, ik wil net zeggen, daar maak je vrienden mee. Door als je het hebt over DRM tegenwoordig en dat
niet precies, zeggen,
blijf van mijn systeem.
Ja, op het moment, want nu is het zo dat ergens wordt die rekening betaald. En nu is het zo dat die rekening dus betaald wordt door de mensen die dat niet kunnen. Namelijk, die zien die prijzen omhoog gaan. Want op een gegeven moment denkt zo'n bedrijf ook van, ja, wacht even. We hebben wereldwijd zoveel units verkocht. En volgens onze standaardmodellen zouden er zoveel in West-Europa en Noord-Amerika en whatever moeten zijn. Alleen, we zien ineens een hele grote slice van de pie verkocht worden in Argentinië. Of dit was in dit geval ging het volgens mij om Argentinië. Maar dan snap ik dat je als bedrijf zegt van, nou ja, dan moeten we daar de prijs omhoog gooien. Want ja, we kunnen niet onze game next to gratis blijven weggeven aan mensen die er eigenlijk €50 voor zouden moeten betalen.
Ja, maar op zich met die oplossing die jij schetst, kun je natuurlijk ook gewoon zeggen, elke keer voordat ik die game start ik mijn VPN op. En dan ben je daar ook redelijk makkelijk omheen. En ik denk
maar ga je dat doen?
Nou ja, als je weet dat het ingebakken thuis zit, ja, dan is het er een kleine moeite. En dan komen er vanzelf tooltjes die zorgen dat als je op de game executable klikt, dat die eventjes snel eerst je VPN opstart.
Ja.
Maar wat vooral het probleem hier is, denk ik, is dat het laat zien dat de prijs van een game, die is eigenlijk nergens op gebaseerd. Behalve dan natuurlijk de ontwikkelkosten die ze terug willen verdienen. Kijk, als ik bijvoorbeeld naar Duitsland kan rijden en daar een telefoon koop die daar €50 goedkoper is, dan weet ik, oké, maar dat is nog steeds een heel valide bedrag voor die telefoon. En ze hebben daar wat minder winst gemaakt. Of ze hebben daar een aanbieding. Ja. Het is de keus van die fabrikant. Die gaat er nog steeds. Die haalt zijn productiekosten eruit en dat soort dingen. Als je opeens een game voor €7 in het ene land aanbiedt en voor €50 in het andere land, dan denk je natuurlijk als gamer ergens ook van, ja, maar waar betaal ik nou precies voor? Het is natuurlijk wel heel erg gek als ze dan dat de verschillen zo groot zijn.
Ja, ja, je kunt het heel filosofisch maken natuurlijk met een soort van, ja, heb je een recht om te spelen? En dan zou je kunnen zeggen dat dat recht gebaseerd is op een percentage van je inkomen. Zeg maar. Omdat wij meer verdienen dan mensen in Argentinië, betalen wij er ook meer voor. Stel dat het bedrag dat zo'n maker daadwerkelijk nodig heeft, is niet zo, maar stel dat het in het midden ligt van die €7 enerzijds, €50 anderzijds. Dan is het ergens vanuit een filosofisch standpunt te verdedigen dat wij een meerprijs betalen om te zorgen dat die anderen die dat niet kunnen, minder betalen. En uiteindelijk ben je allemaal aan het gamen. Dus in principe werkt dat wel. Alleen ja, je voelt je natuurlijk wel super bekocht. Ondanks dat je weet dat je meer verdient en dat je beter in een welvarender land woont. Ja, denk je toch van, ja, hallo, ik ga niet €43 meer betalen dan iemand die toevallig in Argentinië woont.
Trouwens, als we dat zouden aanraden, hè, hoeveel zou dan één game voor Jeff Bezos kosten?
Wordt wel een paar miljard dan.
Nee, dan zou je nooit kunnen gamen.
Nee, maar ik heb hier niet het juiste antwoord voor. Weet je wel,
Ik snap het uit de publisher ook, hè, want het is een digitaal goed. Dus want het zijn waarschijnlijk gewoon ook digitale prijzen. Ik denk niet dat je hiervoor een schijfje en een doosje en al die andere dingen krijgt. Als je hem niet verkoopt in het land, verdien je €0. Mm. En als je hem voor €7 verkoopt, heb je €7 verdiend. Dus ja, voor hun is het gewoon
dat is het andere winst. Dat is het andere uit. Dus kijk, nu gaat de prijs ietsje omhoog. Dat is dan €21 is nog steeds veel goedkoper dan ons €50. Een ander alternatief is dat op een gegeven moment een aanbieder van een game gezegd van, nou, we verkopen nog wel voor €50. wie hem waar koopt, maakt niet uit, dat is de prijs. Ja, dan vissen dus al die mensen achter het net als je die 50 euro niet kan ophoesten.
Ja, maar dat is een beetje voor mij, als je breder kijkt, het probleem, de situatie met luxegoederen. Ik denk dat je per land ziet dat er heel veel dingen die je kan aanschaffen in de winkels, in de supermarkten, dat het allemaal meebeweegt met inkomensniveaus. Maar dit zijn globale producten die globaal ontwikkeld worden en zijn luxegoederen. Dus daar is de prijs inderdaad. Ja, ik zou inderdaad werkelijk waar het antwoord ook niet weten. Ik denk, damned if you don't.
Je zegt heel terecht dat natuurlijk een veel voorkomend verschijnsel is. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die hun auto uit een Oost-Europees land halen. Dan heb je gewoon exact dezelfde auto die je hier bij een lokale dealer kan kopen. Alleen dan voor, even x percentage van de prijs, maar zeg 10.000 euro minder dan dat je anders had betaald voor een gloednieuwe auto. Ja, alleen, dan zit je wel aan heel veel moeite vast. Want je moet wel regelen dat ding naar Nederland komt. Het moet transportkosten, al dat soort dingetjes. Je zal hem op een moment moeten aanmelden. En uiteindelijk maak je dan nog wel winst. Maar hè, je moet wel door een heel aantal hoepels zijn. Hier is gewoon letterlijk, klik op je VPN, klik Argentinië, klaar. Ja.
Maar laat ik het nou even zo zeggen. Laten we even de ethische discussie voeren. Zouden wij dit doen? Ik wist niet dat het bestond trouwens met zulke grote prijsverschillen. Dus Jur, als jij wil een game en laten we zeggen dat je hem niet als review sample hebt. En je ziet via een site van je kan hem hier voor 7 euro krijgen.
Oké, dat is echt een uitstekend voorbeeld. Want ik heb namelijk laatst via een grijze key site een key voor NBA gekocht. Die was 6 euro. En in de volgens mij, nu toevallig deze maand is volgens mij gratis via PlayStation Plus. Dat is niet zo'n goed voorbeeld. Maar dat is zelden, maar net anders. Dat is gewoon zo'n keyhandelaar, weet je wel. Grijze key.
Maar misschien komen die keys ook uit Zuid-Amerika, dat weet je niet.
Ja, dat zou best wel kunnen. Wat dat betreft heb ik me er ook zelf keihard schuldig aan gemaakt. Maar ook, om heel eerlijk te zijn, heb ik nooit nagedacht over voor wat het effect zou zijn. Ik had zoiets van, dat is gewoon dezelfde game. Andere aanbieder die hem goedkoper heeft staan. Ik betaalde voor...
Dat is een beetje het equivalent van de grens over Rijm daar te gaan tanken. Ik ben niet gek.
Precies. En ik bedoel, en dit is een game die vorig jaar oktober was uitgekomen. Dus om daarna nog, ik wilde hem even spelen. Nou, om daarna nog de volle map voor te gaan betalen, vond ik ver gaan. Dus in die zin zou ik zeggen, zou ik het doen? Ja, apparently wel. Tegelijkertijd weet ik ook dat het heel handig is. Ik heb namelijk dat die NFL subscription, die heb ik ook. En ik reken hem altijd gewoon vanuit Nederland af. Gewoon omdat ik het gedoe vind om dat te gaan regelen vanuit de Roemenië of wat dan ook. Dus ja, die paar tientjes interesseren me dan niet. Dus dat is dan, maar dat is eigenlijk het exact goede voorbeeld. Want het is inderdaad full price versus 6 euro. Doe ik dan dus kennelijk wel. Maar 135 euro versus 180 euro interesseert me dan net te weinig om daar heel veel moeite voor te doen.
Ja, maar ik zou zeggen, als ik weet dat het daardoor de prijs in dat land niet omhoog gaat, dan zou ik denken, we're just playing the game. Dit is een optie. En we maken gewoon gebruik van die optie. Dat zou ik denk ook doen. Maar als ik zou weten, als ik vaker dat doe, dan haalt dat de mogelijkheid weg voor mensen die daar wonen om die games te kopen, want ze worden veel duurder daar. Dan zou ik me denk ik toch best wel bezwaard voelen.
Het enige waar ik me bezwaard over voel in die zin is dat ik weet dat als ik een game koop bij een keyboard die vaak internationaal handelen, dan is dat een verkoop die niet meetelt voor de Nederlandse bedrijven die hier zitten en met alle gevolgen van de Nederlandse markt van die natuurlijk. Dus dat is het enige. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik werk waar ik werk en inzicht heb in de industrie die de meeste gamers niet hebben. Dus dat is het enige schuld die ik daar dan in voel in zaken dat NBA-spel. Maar inderdaad, beïnvloeden van een verkoopprijs in een bepaald land weegt wat dat betreft zwaarder natuurlijk.
Ja, Roem, als jij games koopt, ik weet niet hoeveel games jij nog koopt, dan ben je iemand die dan gewoon volle map of ga je ook de key sites af op zoek naar de laagste prijs?
Ik ga uiteraard de key sites af, inderdaad. Tenminste, ik hoef zelden een site op het moment dat die uitkomt, tenzij ik echt een enorme fan ben, specifieke games, RTS. Maar precies, ik ga wel kijken naar keys. Maar ja, als het dan het verschil, noem maar wat, 5 of 10 euro is, dan zou hem niet daarvoor met VPN's gaan klooien in ieder geval.
Nee, en ik heb ook wel eens gehad, moet ik zeggen, dat ik op een key site ook echt eentje zag. Ik heb ook al eens eentje gedacht die te goedkoop was. Toen dacht ik, dat is zo'n groot verschil met alle anderen. Ik weet niet of dit 100% legaal is. Ik ga me hier gewoon even niet aan branden, zeg maar. Dat heb je natuurlijk ook een lange tijd gehad met van die Windows-licenties van 12 euro, terwijl het in de winkel 120 euro is. Dan denk je ergens, weet je, natuurlijk officieel weet ik niet waar dit vandaan komt. Maar ik ben intelligent genoeg om te weten dat er iets niet helemaal normaal is als je het voor 10% van de prijs kan vinden. En dan ga ik vaak nog wel een key zoeken, maar dan zoek ik een key die weet ik veel. De helft van de prijs of zo. Klinkt misschien heel hypocriet. Maar dan denk ik, dat vind ik dan een hoeveelheid korting waar ik me dan nog wel zo lang bij voel.
Hmm. Ja, in ieder geval logischer te verklaren is.
Ja,
precies. Ook game gerelateerd. Een nieuwtje waarvan mij een beetje de oren ging klapperen en de ogen verder open gingen staan. Dat er een handel is in classic games. En in, dat je dan een doosje moet hebben dat die dicht moet zitten. Dat heb ik wel eens over gelezen. Maar er is een gesealed exemplaar van Super Mario Brothers. Voor $114.000 geveild.
Ja, man.
Dus hij is nooit gebruikt. Hij is nooit open geweest. Voor mij zit hij dan nog in zo'n hard plastic omdoosje wat aan het rek hing in de gameshop. Waar ze dan inderdaad met zo'n magneetje of met een slotje moest hij zelf nog uit het bakje gehaald worden. En het mooiste vond ik ook nog, de verkoper was niet publiekelijk bekend, maar het ging wel om een vondst op een zolderkamer. Hoe awesome is dat? Dat je dat ding in een doos vindt, denkt ook zo. Weet je, dat is toch, wat is dat op tv? Is dat tussen kunst en kitsch of zo, dat ze dingen gaan laten taxeren?
Ja, of, in Nederland, ja. Je hebt natuurlijk ook al die... Op dit hele concept van shit vinden in troep is natuurlijk alle storage wars en zo. Is natuurlijk hier heel erg op gebaseerd.
BBC heeft hier ook dingen voor. Maar dat ze dan zeggen, ja, goh, ik vond dit, wat is dit waar? En dan zegt iemand, het is een plastic cartridge met een hele oude game. $114.000.
Ja,
dus
ik heb wel eens op storage wars gezien dat ze volgens mij een gitaar die dan nog gebruikt is door Bob Dylan of weet ik veel wie. En die gewoon helemaal pristine in een of andere fucking junkbox op een verlaten bedrijventerrein ligt daar ineens zo'n gitaar. Weet je wel, wat? En dat is dit natuurlijk ook, ja. Maar dan in je eigen zolder.
En die pawn shops, kennen jullie die ook?
Pawn shops.
Dus die hebben zo'n Amerikaanse store in Las Vegas. Dat is dan tegenwoordig ook in Nederland op tv. Maar het is heel vermakelijk. Allemaal dingen die mensen dat ofwel gevonden hebben of maar ooit gekocht en geen idee of geërfd. En dan hopen ze natuurlijk dat het gewoon 1 miljoen waard is. Maar dan halen ze een expert erbij en die zegt, $500. Of andersom, hè? Komt ook voor.
Ja.
Is toch leuk?
Ja,
maar wat ik me wel afvroeg. Ik bedoel, dit is dan een vondst op een zolderkamer. Maar er zijn ook mensen die dus echt dingen kopen om het daarna te gaan bewaren. Verzamelen jullie dingen? Hebben jullie verzamelingen van postzegels tot munten tot...
Nee.
Jeroen?
Ik wel. Ja, eigenlijk een beetje in die richting. Maar goed, niet gezield dan. Ik bedoel, ik ga niet iets kopen en dan het niet gebruiken. En dan over 30 jaar later denken, oh. Maar ik heb dus wel in die richting een hele berg met... oude homecomputers en retro consoles en ook de bijbehorende games erbij, waarvan voor sommigen inderdaad een hele goede staat zijn, maar niet gesield. Dat niet.
En dat heb je dan omdat je het nog wel eens op speelt, omdat je gewoon het leuk vindt om het te bezitten? Of dat je denkt van, ik ga het op termijn misschien toch wel een keer verkopen?
Ja, precies. Het is een mix. Die nostalgie is natuurlijk de allerbelangrijkste reden. Sommige computers heb ik gewoon ooit bewaard. En ik heb een periode gehad dat ik soortgelijke dingen die ik toen als kind heel graag wilde, maar ze kosten $1500, dat kon ik echt niet betalen. Alsnog erbij kopen, toch leuk. En dan spelen. Amiga's en zo. MSX 2 Plus, dat soort dingen. Dus die heb ik in een verzameld woede ooit eens verzameld. En ze doen het nog. Bergje oude AT's en XT's, zeg maar. En dat is vooral heel erg leuk om dingen van vroeger weer eventjes te doen. 1 keer in de 10 jaar of zo, hoor. Het is redelijk, het valt wel mee. Maar je ziet inderdaad, inhakend hierop, als je nu op eBay kijkt wat, ik noem maar wat, een Soundblaster geluidskaartje kost. Een ISA-kaart, AOE 32 of zo. Dat is niet te betalen. En zo zijn er, je ziet dus dat die klassieke hardware, zeker als het compleet is, dus, dat het gewoon echt serieus veel geld waard is. Ik heb hier een toetsenbordje liggen. Het is gewoon zo'n oud IBM toetsenbord die op eBay verkoopt die voor €250. Oké.
Okay. Bizar.
Verkoopt hij dan ook daadwerkelijk? Of wordt het gevraagd? Want dat vind ik altijd wel een groot verschil. Had je zo'n Michael Jordan baseball card, een rookie card, die kost dan etterlijke $10.000. Maar die staan er ook over het algemeen wel gewoon heel lang op. Dus een hele high ask, zeg maar.
Dat is ook zo, klopt. Zeker van die complete pakketjes, hè, met monitor, dat soort dingen erbij, die staan daar vrij lang, inderdaad. Ja. Maar de prijzen zijn ook dan echt heel erg hoog.
Nou ja, ik heb zelf wel ook heel veel oude Game Boy. Ik heb alles wat ik ooit heb gehad van mijn Mega Drive en Game Gear en zo heb ik allemaal nog wel liggen. Nou, heb ik liggen. Het ligt op zolder bij mijn ouders, denk ik. Maar ik heb nog nooit iets afgevraagd van, goh, zou ik het ook niet eens willen verkopen. Misschien als ik ooit aan lager wal raak en ik heb geld nodig voor heroïne of zo, dan ga ik eens kijken wat die Sega Mega Drive nog oplevert met al die games erbij. Maar het is een bekend verschijnsel, hoor. Zeker ook met games. Ik bedoel, je hebt zo'n oude serie, volgens mij was dat voor de Mega Drive of Master System, met zo'n Panzer Dragoon Saga. Dat is ook echt een enorm, sowieso weinig gemaakt. En dan helemaal als je hem nog ingesteeld hebt, dan is dat inderdaad gewoon, inderdaad denk ik inmiddels wel tonnen waard. En er zijn dus ook veel verhalen bekend van mensen die dus met zo'n spelletje naar een inruilwinkel gaan en dan letterlijk op de toonbank leggen. Zo van, ja, ik wil graag een nieuw spel kopen en ik wil deze dan inleveren. En ik weet even niet meer waar het was, maar er is een fameus verhaal van de winkelbediener die het dus niet over zijn hart kon verkrijgen op dat moment, omdat dat spel gewoon in te nemen. Zeg van, ja, je geeft me hier van, give or take, je geeft me $25,000 momenteel. Dus ik voel me toch bezwaard om dit dan...
Kut guy winkelbediende.
Ja, was wel... Wel mooi. Ja, maar dat soort dingen heb je. En het is ook een beetje... je moet ook maar net weten wat je hebt liggen, weet je wel? Niet iedereen... Je moet maar net weten dat dat spel zoveel waard is. Oké, een ingezielde eerste editie Mario. Sure, dat zal vast iets opleveren. En ook helemaal als je die volgens mij die gouden cartridge... die toen gebruikt is bij het allereerste...
Zelda.
Ja, maar je hebt ook dat eerste Nintendo wereldkampioenschap... waar dan heb je één zo'n cartridge met ik geloof 3 of 4 stukjes van spellen erop... die dan gebruikt werden bij je finale. Als je die cartridge weet te bemachtigen, dan ben je ook wel redelijk binnen. Dus ja, dat soort dingen zijn wel goede voorbeelden. Je hebt het veel hoor in games. En dus ja, ook kennelijk in hardware.
Ik ben hier dan echt de slechtste persoon ter wereld in. Want ik ten eerste, als ik iets gekocht heb en het doet het. En ik weet van het hoeft niet terug naar de winkel of zo. Dan gooi ik het doosje weg. Want dat neemt, ja. Dat neemt ruimte in.
Dus ja, maar dat maakt volgens mij niet... Inbox is volgens mij niet eens zo heel veel added value, hoor. Het is echt als het mint in, dus gewoon niet geopend. Dat is waar echt de jump in komt. Volgens mij als je hem zelf terug in het doosje hebt gedaan... dan win je over het algemeen niet superveel qua
nou, maar ik zou zeg maar het doosje dus al niet hebben. Ik zou als het gaat om oude gamecartridges... die komen natuurlijk in een kartonnen doosje... dan zou ik het doosje al niet meer hebben.
Ja, nee, maar dan maakt het niet. Als je hem hebt opengemaakt, kan je het doosje net zo goed weggooien. Dat scheelt niet heel veel geld volgens mij.
Ja, op die manier. Dus dat, en ik verkoop bijna, ik bewaar echt heel weinig. Ik vind ergens, als ik gewoon iets niet meer gebruik, dan gaat het op VNA. Of dan gaat het op Marktplaats of zo, dan verkoop ik het vaak weer door. Dus ik hoop niet dat ik helemaal domme dingen al begaan heb in mijn aankoopverleden. Maar ik, als ik het niet gebruik, dan gaat het ook weg eigenlijk. Daar komt het op neer.
Okay.
Maar één ding is er nog over die Mario Kart. Weten we hoe het kan dat die nog gesield was? Is dat bewust zo gedaan? Heeft iemand dat ooit bewaard? Oh, nou, misschien wordt het over 40 jaar weer heel veel geld waard. Of is hij vergeten?
Zo, ja, zo diep ben ik er niet ingegaan. Maar de omschrijving vondst op een zolderkamer doet denken dat het gewoon ergens in een doos zat. En dat het niet per se...
cadeautje.
Dat het... misschien had iemand wel... Dat je hem dubbel kreeg voor je verjaardag. Dat je denkt, oh, ik moet er nog eentje terugbrengen. En dan vergeten. En dan ben je opeens 114.000 euro rijker. Dus het zal mij nooit overkomen. Jou misschien wel, Jeroen. Ooit nog met jouw grote collectie. Jeroen, wat is jouw highlight?
Nou, mijn highlight is dat vorige week, toen ik dus bezig was met de Polestar, waar we het zo meteen over gaan hebben, op diezelfde dag, timing, werd bij Canon echt het grootste nieuws van de eeuw, wil ik bijna zeggen, maar aangekondigd. Namelijk...
Decennium? Zullen we decennium zeggen?
Ja,
dat is wel fair, toch?
Dat is fair, denk ik. En dat was namelijk de EOS R5 en ook nog de goedkopere R6. En dat is echt wel iets heel groots. Dus het is een full-frame systeemcamera. Die had Canon al, maar daar viel toch wel wat aan op te merken in vergelijking met de concurrentie. In dit geval doen ze het onmogelijk, zou je kunnen zeggen. 45 megapixels, dat is niet zozeer uitzonderlijk. Wat wel uitzonderlijk is je kunt filmen in 8K... Er zijn echt nog heel weinig camera's van die dat kunnen. Laat staan die betaalbaar zijn. Je kunt ook filmen in 4K met 120 frames per seconde. Dit was juist iets waar Canon eigenlijk al die tijd, al die jaren... ten opzichte van Sony, maar ook Panasonic, enorm op achterliep. En nu lijken ze dat, op papier althans, in één keer te hebben ingehaald. Dus die camera, dat was puur een aankondiging. Er is nog niemand die hem vastgehad heeft, zover ik weet.
Ja, dus op YouTube staan al wat. Natuurlijk hebben de vloggers en de influencers hebben er al mee gefilmd. Dus,
ja, nee, precies die. Maar ik heb het over onafhankelijke reviewers inderdaad. De vloggers en de influencers,
shots fired. Geloof ik. Even shots fired inderdaad.
Ja, nee, precies. Je wilt toch wel wat onafhankelijke reviews afwachten. Ik geloof best dat je daar uiteraard hele mooie beelden mee kunt maken. Maar je wilt ook weten waar de beperkingen liggen. Want wat ik begrepen heb is...
Het waren wel allemaal launch video's. Dus is er waarschijnlijk wel geweest van... hé, wij gaan dat ding aankondigen en hoe je een video maakt. Maar wat ik wel grappig vond eraan, want ik heb het ook gevolgd... is je hebt in elke... Ik denk dat bij elke productcategorie, maar ook bij games... heb je wel gewoon discussies soms onder de fans. Goh, weet je, als dan de volgende versie uitkomt... wat is dan een beetje je wishlist van die Reddit threads? Nou, ik hoop dat dit en dit en dit erin komt. In forumdiscussies ook. En dat is vaak compleet onrealistisch. Weet je, als je nu... En nou, ik heb dan een Google Pixel, dus ik lees er wel eens over. Zeg mensen, ja, maar ik wil nou eigenlijk... moet hij dan de beste CPU, meest graag dit... En dan krijg je van die onrealistische lijstjes... die het echt nooit gaan worden. En Canon heeft nu een beetje op papier... een onrealistisch lijstje gewoon gebouwd. En dat heb ik in lange tijd niet op die manier meegemaakt, dat je eigenlijk de fanboy wishlist kan afvinken met wat er allemaal in zit. Okay, je betaalt er ook wel voor mij is die 4500 euro.
Klopt. Ja.
Maar aangezien ze al 10 jaar lang naar hun hoofd gegooid krijgen, eigenlijk van ja, jongens, waar is de innovatie? Het is elke keer een beetje van hetzelfde. Jullie lopen achter, je wordt ingehaald door Panasonic, je wordt ingehaald door Sony. Dat is eigenlijk had ik al een beetje idee van ja, de fire in the belly is een beetje weg daar, weet je. En dan nu gewoon, ik bedoel, als je het over een statement maken hebt, dan is dit ook wel, zeg maar, mensen die helemaal opgewonden worden van spec sheets, die moeten zich even terugtrekken als ze dit ding zien.
Klopt. Ja, dat is toen de eerste geruchten uitkwamen hierover, dat is echt maanden geleden al, toen dacht iedereen, tenminste dat bespreek je dan hè, met andere mensen uit te zien, die zeggen, ja, dit kan niet toch, moet er gewoon foutje zijn.
Realistisch, niet geloofwaardig.
Wat is het addertje onder het gras? Maar het lijkt echt te kloppen, dat al die geruchten die de ronde deden. Dus ja, nu echt ontzettend benieuwd naar de praktijk, of de beloften ook in de praktijk worden waargemaakt. En hoe goed die dan echt is.
Ja, ik zit even na te denken, want hebben jullie voor de rest nog, kun je je heugen dat er zo'n een introductie is geweest waar gewoon echt elke box van de fanboys getikt is? Ik even naar Jur te kijken, is er een game de laatste tijd die gewoon niet teleurgesteld heeft? Gewoon voor iedereen, want aan de hardware kant zit ik even te denken. En dit is altijd wel mitsen en maren en het is nooit helemaal wie je het wil.
Nou ja, ik denk dat als games zoals Red Dead Redemption 2 en The Last of Us Part 2 iets geleerd hebben, dan is het dat je op elke game wel iets aan kunt merken als je het maar graag genoeg wil. Dus ik ben geneigd om te zeggen nee. Zie ik daar waar vast dingen over het hoofd, maar er verschijnen nogal veel games.
Ja, nee, dat is wel waar. Maar als ik ook even snel denk aan telefoons, ja, dat is ook nooit. Hè? Het is altijd een hele goede heb je, maar het is nooit alsof dat aan iedereen's verwachtingen voldoet. En je hebt altijd discussie erover. En nu merk je ook bij, in ieder geval op de fotosites en blogs en Reddits en dat soort dingen, dat iedereen zoiets heeft van, ja, maar dit is gewoon.
Ik denk dat als de Formule 1 game van die dan deze week verschijnt, of net verschenen is, als die nou een VR-mode zou hebben, dan denk ik dat ik die genoemd zou hebben. Dan heeft het wel alles wat ik wil hebben. Gewoon qua hoe het aansluit op wat ik wil hebben en diepgang en dat soort dingen. En niet te diep. En dan ook nog VR erbij. Dan is het voor mij wel check, check, check. En een nieuwe career mode met My Team en dat soort dingen allemaal. Dat zijn heel veel asks die beantwoord worden. Behalve dan inderdaad VR. Dat zit er dus nog niet in. Dus nee.
Dus er moet altijd wat te wensen zijn. Maar misschien dus nogmaals met die kennis dat er ook nog ergens wel iets gaat opduiken wat. Weet je, if it seems too good to be true, dan is het vaak wel too good to be true.
Los daarvan, too good to be true. Als het exact is wat je had willen hebben, dan wil je morgen iets anders. Dus gewoon, tevredenheid zit niet zo heel erg ingebakken in eigenschappen van de mens. Je wil altijd meer en iets anders. Dus uiteindelijk, zelfs als het voor nu perfect is, dan is het morgen niet meer perfect.
Dat is ook zo, inderdaad.
Ja, nee, dat is wel waar. Waar ook vast wel genoeg. En wat zei die dude van Mandalorian ook elke keer?
This is the way.
This is the way. Jur heeft het gezegd. Waar vast ook nog wel wat aan te merken is de Polestar 2. Waar jij, zoals je zei Jeroen, vorige week in gereden hebt. We zien eerst even beginnen. Want ik denk dat veel mensen, ook al hou je wel van auto's, dan ken je auto's in algemene zin, dan ken je de grote merken wel. En dan Polestar is dan wat minder bekend. Maar wat heeft dit met Volvo te maken? Laat ik het zo vragen.
Nou, Polestar oorspronkelijk was dat een tuningsbedrijf. Die auto's bestaande modellen onder handen nemen. Daar echt performance versies en race versies van maakten.
Oh, daar ken ik het van. Ik kende die naam. Volgens mij heb ik het namelijk wel eens in een iets van een Need for Speed Underground game. Ik weet niet zeker of het letterlijk die is. Maar gewoon zo'n. Ja, je had een tijdperk in gaming waarbij ineens alle race game makers nachtelijke games gingen maken, waarbij je een illegale street races ging doen en dan een of ander slap verhaal erbij.
Met Nitro Boost.
Ja, Nitro Boost. Ja. En kon je inderdaad je auto ook allemaal helemaal body kits erop en veranderen. En volgens mij heb ik daar inderdaad Polestar wel eens aan zien hangen. Ik voel me al af. Waarom ken ik dat? Slaat helemaal nergens op.
maar dat is dus niet meer?
Dat is het dus.
Nou ja, precies. Zo zijn ze groot geworden. En toen zijn ze in 2015 overgenomen door Volvo. Want die dacht, nou ja, ze tunden meerdere auto's hoor. Dus ook Mercedes en anders. Maar vooral Volvo's. Eigenlijk vanaf de jaren 90, sinds hun brillen bestaan, waren ze heel erg bezig met het Zweedse merk. Toen zijn ze overgenomen. Volvo is weer van het Chinese Geely, om het wat ingewikkeld te maken. Die heeft weer Volvo in 2010 overgenomen. En in 2017, hebben jullie de tijdlijn nog een beetje op je in het
klein beetje.
Precies. In 2017 is besloten, weet je wat, we gaan niet alleen performance versies blijven maken van Volvo modellen. Dat gaan ze namelijk nog steeds doen. We gaan ook onder de Polestar naam, gaan we in het hogere segment, gaan we echt hele mooie sportieve auto's produceren. Dus vandaar dat er ineens een nieuw automerk geboren was, Polestar. Polestar letterlijk vertaald. Wat nu twee auto's op de markt heeft in één keer.
Ja, en ze doen ze niet alleen maar elektrisch. Nou ja, ze gaan ook nog andere.
Klopt, ze hebben het eerste model is vorig jaar uitgekomen, 2019. Dat is de Polestar 1, logischerwijs. Dat is ook echt een performance car, een coupé.
Wel makkelijk voor je line-up dit. Dat je gewoon over een paar jaar zegt, doe mij de Polestar 13 alsjeblieft.
Precies. Nou, de 14 komt er ook alweer bijna aan. Dus,
zo de FIFA het al jaren.
Of je moet
over.
13 overslaan trouwens.
Maar, inderdaad.
Ja, nee, het is, dat is wel heel, dat is een beetje apart. De volgende woord is de Polestar 3. Dat weten we nu al. Staat al vast. Maar die eerste was een plug-in hybride sportcoupé. Ze hebben wel gezegd sindsdien, trouwens onbetaalbaar ding, €150.000. Wel heel mooi. Maar ze hebben wel gezegd sindsdien, oké, vanaf nu. Vanaf de Polestar 2 dus, gaat onze focus volledig naar elektrisch. Dus het is het high-performance merk van Volvo die alleen maar elektrisch gaat doen, zou je kunnen zeggen.
En dit is dus de eerste auto. Dat vond ik wel grappig, want ik kan me nog herinneren dat ik denk ik een jaartje of 4, 5 geleden op Google I.O. was. En toen hadden ze daar een Maserati staan met een groot scherm voorin. Toen eigenlijk grote schermen in auto's nog best wel nieuw waren. Toen had je natuurlijk net de Model S. En daar waren ze, zeg maar, Android voor de auto aan het demonstreren. En we kenden toen al wel Android Auto van, hè, ik pak mijn telefoon, plug hem in en het scherm wordt geprojecteerd op een groot scherm. Ze zeiden, nee, we zijn nu bezig met een systeem dat dus eigenlijk je hele infotainment systeem op Android draait. En dit is volgens mij de eerste productieauto die dat heeft, toch?
Klopt. Ja, dat is echt wat het echt volledig uniek maakt. Er zijn meer auto's, Volvo gaat het ook krijgen, logischerwijs. Maar op een of andere manier hebben zij die primeur. En Android Automotive OS, zoals het volledig heet, is als eerste op de Polestar te zien. Dus daar hebben we voor het eerst mee kunnen werken.
Wat merk ik daarvan als autorijder, dat er Android op draait?
Nou ja, in zoverre dat in eerste instantie zullen we het niet eens doorhebben, want je ziet gewoon een vrij groot touchscreen, wat tegenwoordig redelijk gebruikelijk is in veel nieuwe auto's. Met ook alle gebruikelijke functies als de ventilatie en de auto-instellingen wat je aan en uit wil hebben en zo. Maar je ziet ook al vrij snel dat je gewoon een enorme berg apps hebt. En dat is natuurlijk het unieke. Je kunt niet alleen Google Maps gebruiken wat geïntegreerd is, de Google Assistant gebruiken die geïntegreerd is. Ook de Play Store is geïntegreerd. Dus je kunt, als je een app mist, dan kun je die, als het goed is, downloaden en installeren.
Willen we dat? Apps downloaden op de auto?
Oh, het lijkt mij heel fantastisch.
Natuurlijk, waarom niet?
Ja, het is weer normaal is een auto ook zo'n ding dat start je en dan heeft het alles ingebouwd en dan werkt het. En moet je ook weer apps gaan updaten. En
ja, maar of je nou Flitsmeister op je telefoon zet of op je auto?
Ja, precies.
Ja, dat is dan wel weer waar. Maar ik denk ook, apps kunnen ook weer makkelijker crashen, de externe ontwikkelaars. Het doet misschien ook niet de stabiliteit van je platform. Maar kun je nu gewoon, Jeroen, elke Android-app die nu op mijn telefoon draait, kan ik die op die auto draaien?
Nou, daarop was het antwoord nee. En dat heeft inderdaad te maken met wat je daarvoor al zei. Je hebt bepaalde basisvoorwaarden voordat je het in een auto gaat zetten. Dus het moet inderdaad veilig zijn, dat je niet gehackt wordt en dat je auto wegrijdt. Het moet niet de boel laten crashen. Het is wel een onafhankelijk systeem overigens, dus als die crasht, dan kan je gewoon door blijven rijden.
Als je zegt de boel laten crashen, bedoelen we dan letterlijk de auto of het systeem?
Ik bedoel in dit geval het systeem, maar waarschijnlijk daarna ook de rest, ja. Nog belangrijker, wat voor voorwaarden stel je aan een app die je in een auto gebruikt? Dat is natuurlijk nogal iets anders dan op je smartphone, waarbij je stiekem op de fiets gebruikt of zo. Je wilt, denk ik, in de auto niet Netflix kijken tijdens het rijden. Of YouTube of andere apps die misschien niet heel handig zijn. Ja, WhatsApp of zo.
Mensen willen het wel, denk ik. Maar
afgelopen zaterdag stond er meer dan 1000 kilometer file in Frankrijk. Ik denk dat daar mensen bij hebben gezeten die dachten, nou, Netflix in de auto.
Als je niet aan het rollen bent of je rolt met
die weinig snelheid, ja.
Ja, precies. Eigenlijk wil je het stiekem wel. Maar of het verstandig is, dat is weer een tweede natuurlijk.
Maar nog even, hebben ze dat dan zodanig afgebakend dat het ook echt een functie moet hebben in de auto? Want dat zou ik vrij logisch vinden. Kijk, bijvoorbeeld dingen als Spotify, dingen als dingen die te maken hebben met je routeinformatie, dat soort dingen. Dat vind ik heel logisch om te hebben. Alles met je adresboek, dat je in ieder geval gewoon de auto snapt wie je gebeld wordt. En dat je misschien tegen je auto kan zeggen wie je wil bellen. De voice recognition, weet ik veel. Dat lijkt me allemaal hartstikke logisch. Maar inderdaad, dingen die met beeld te maken hebben, YouTube, weet ik het wat. Dat heeft natuurlijk totaal geen nut bij het autorijden. Wat wel handig zou zijn, is Tinder voor in de file. Maar dat is misschien voor een andere keer. Maar
met de andere auto's in de file. Auto, ja. En als je weer schermpjes achter in je stoelen hebt voor je kinderen, dat je dan daar de YouTube wel op kan starten. Dat zou ook super handig zijn.
Ja, dat je gewoon dat frontseat apps en backseat apps hebt.
Ja, precies. Maar hebben ze daar al dingen over gezegd, Jeroen? Hoe dan die hele keuring eruit gaat zien?
Nou, dat is dus iets wat bij Google ligt. Dat betekent inderdaad, en dat is wel een drempeltje, dat iedere app die je zou willen gebruiken in je auto, moet dus eerst opnieuw gekeurd worden. Moet een speciale automotive versie daarvan moet dus ingediend worden. En daarbij, hij moet ook echt connected zijn, want die app moet dus ook inspelen op het feit of die auto stilstaat of rijdt bijvoorbeeld, hè, als het over Netflix gaat of over YouTube. Dus dat is geen onlogische gedachte, maar dat werpt natuurlijk wel weer een probleempje op. Dat betekent dus waarschijnlijk dat heel veel van je favoriete apps die je ook op je telefoon hebt staan, waarvan je denkt, oh, dan kun ik die gebruiken, dat het dus niet zo is. Of nog heel erg lang zal duren voordat ze er zijn. Hè? Flitsmeister bijvoorbeeld is natuurlijk een lokale Nederlandse app. Wanneer gaan die dat indienen en wanneer neemt Google daar de tijd voor om dat goed te keuren? Al dan niet.
Ja, en wat nu eigenlijk meteen in mij opkomt, we hadden vorige week voor een artikel op de site over ontgoogelen. Dat er ook genoeg mensen zijn die denken, ja, ik wil niet overal maar dat het Google is en dat ik moet inloggen. Als ik een Android-telefoon heb, dan, of het moet tegenwoordig, weet ik niet. Maar nee, je moet eigenlijk gewoon een Google-account hebben, anders dan kom je echt nergens, ook met de Play Store en zo. Dus moet ik een Google-gebruiker zijn om in deze auto te kunnen rijden?
Het antwoord is ja en nee. Nee, het hoeft niet, strikt genomen.
Nee, maar dat is geen antwoord. Het is Schrödinger's antwoord.
Ja, nou ja, het is, als je deze auto koopt en je hebt geen Google-account, dan maak je dus geen gebruik van de mogelijkheden. Dus heb je iets.
Maar iets als Google Maps, staat dat, moet ik dat uit de Play Store installeren nadat ik mijn Google-account installeer? Staat er standaard op?
Dat staat er standaard op. Dus inderdaad, hebben er rekening mee gehouden. Er is een opt-out. Als je geen Google-account wilt gebruiken, dat mag. Maar dan heb je inderdaad de apps die zijn meegeleverd en voor de rest helemaal niets. Dus je favorieten staan er niet in. Je kunt niet vanaf je Google Home zeggen, nou, bereken de route alvast maar voor morgen. Kan niet. Dus je hebt wel een keuze. Precies, maar het blijft wel een gevoelig puntje hoor, inderdaad. Want het is wel, Google weet al heel veel van ons. En nu weten ze straks nog meer van ons. Namelijk ook waar we heen rijden en dergelijke.
Ja, maar dat weten ze toch al. Iedereen die Google Maps gebruikt voor navigatie, daar weten ze dat toch al lang van.
Klopt. Dat is wel een puntje,
ja,
inderdaad.
Ik wil het zeggen, dat is niet nieuw.
Hebben ze iets over gezegd of gaan ze ook anders om met loggen van data en zo? Of is het gewoon hetzelfde als op je telefoon wat Jur zegt? Eigenlijk alles wat je doet, Google kijkt mee.
Voor mij dat laatste inderdaad. Hij heeft gewoon een eigen 4G simkaartje. Je hebt dus ook, dat is ook het verschil met Google Android. Hè? Dan gebruik je je smartphone om die weer te koppelen aan je autosysteem. In dit geval werkt het volledig autonoom en onafhankelijk. Dus het is eigenlijk gewoon, je moet het zien als een net zoals met je smartphone. Je hebt Google account nodig, je logt in, je downloadt apps. En je hebt je eigen smartphone niet meer nodig. Maar ja, daar horen dus ook die nadelen bij.
Als je dingen uit elkaar wou, zou je natuurlijk eventueel wel gewoon een ander Google-account kunnen gebruiken voor je auto dan voor je telefoon. Dan heb je in ieder geval daar een soort van muurtje tussen zitten.
Auto van Wout at gmail.com.
Dan heb je dus niet die voordelen wat Jeroen net zegt. Dat je bijvoorbeeld s'avonds op de bank of als je route gaat plotten, dat die volgende ochtend gelijk al in je auto opent, zeg maar. Ja, dat kan je dan niet doen. Want
dat je vanaf je de bank gewoon even vast een appje installeert.
Of je favoriet van Spotify, niet automatisch inladen. Dit is allemaal slecht idee. Gewoon eigen account gebruiken, niet zeuren.
Ja, precies. Maar dat is dus wel het wrijfpunt. Want dat is natuurlijk wel wat zo handig maakt, hè? Dat je dat gewoon vanaf thuis, je in je auto zit en je zegt tegen je auto, zit de thermostaat hoger thuis. Dat is die hele integratie, is wat het zo interessant maakt. Maar het privacy aspect is wel een dingetje.
Of je zit thuis en je zegt, zet de thermostaat in mijn auto aan als min 10 graden is.
Ja, of je zegt tegen de auto, vraag even aan de koelkast of we nog melk hebben.
Dat soort dingen.
Ja, you kid. Ik ga deze even uitknippen en over een paar jaar krijg je hem terug van me. Ja, als dat echt zo is.
Geloof ik.
Maar hoe goed werkt het, Jeroen? Jij hebt natuurlijk ook ervaring met Tesla. Ik bedoel, de bedrijf wat begonnen is met die grote schermen. Mm-hmm. Hoe fijn, lekker werkt dat Android op in een auto?
Nou, het werkt op zich wel fijn. Het scherm is... Er is sowieso een discussie over touchscreens in de auto's. Wat je op tweakers ook elke keer weer terug ziet komen. Dat is een terecht punt, denk ik. Maar denk ook weer even terug aan de smartphone. Zo begonnen we ook ooit. En iedereen dacht, ik wil een toetsenbord. En nu zegt dat niemand het meer. Dat is puntje 1. Daar valt een touchscreen in een auto, is mijn persoonlijke ervaring ook in 3 jaar tijd. Daar valt echt wel aan te winnen. Het is wel zo. Het is een wat kleiner scherm dan wat je in de Tesla's maar en ook de Ford Mustang Mach-E ziet. Hij heeft als consequentie dat je dus niet alles in beeld ziet. Tenminste, bepaalde dingen niet altijd in beeld ziet. Dan moet je gaan swipen. Dat is wat minder handig. Je kunt dus wel met je stem zeggen, zet de verwarming hoger. Maar voor het knopje om dat te doen op het scherm, moet je soms, als je in het menu zit, omhoog swipen. Dus die ervaring.
Maar we hebben op zich volgens mij best wel vaak de discussie gehad in de podcast. Hè? Hoeveel gebruiken we nou voice assistenten als Siri en Google Assistant? En dat we op straat niet een beetje tegen onze telefoon willen praten. Maar in de auto lijkt me dan juist wel weer zo'n plek als het helemaal goed geïntegreerd is. Ik wil prima op een tijdens een autorit constant tegen mijn auto babbelen om dingen gedaan te krijgen. Want dingen als de temperatuur aanpassen, ja, dat of het nu of over 5 seconden gedaan is, daar heb ik minder haast bij.
Klopt. Zeker, ja, je zit ook heel vaak alleen in de auto, dus het maakt niet uit dat je daar aan het praten bent. En zelfs met andere mensen erbij is het niet heel vervelend, denk ik inderdaad. In die zin werkt het vlekkeloos, ook qua muziek en ook qua hoeveel accu heb ik nog en waar is de volgende laadpaal. Dat werkt allemaal geheel geïntegreerd in de auto. Dat kan heel fijn zijn.
Nou, dat is op zich helemaal geen gek. Hè? Maar je zei al het woord laadpaal. Ik had vorige week een gesprek met mijn zwager. Die rijdt een Kia e-Niro, zo'n elektrische Kia. En die zei, ja, ze ging een weekendje naar Parijs. En toen moest op een gegeven moment ergens tanken. Nou, het is tankladen. Het is geen Tesla, dus je gaat niet naar de supercharger. Je gaat naar een openbare laadplek. En er waren 2 palen en die waren allebei bezet. En er stonden ook mensen te wachten. Maar hun accu was leeg, dus ze hebben daar 1,5 uur gewacht voordat ze verder konden. Dus die kwamen best wel van een koude kermis thuis. Van, oh, dat elektrisch rijden, nou, dat is nog best wel lastig. Terwijl als je in een Tesla rijdt, dan heb je het supercharger netwerk. Dat zijn vaak heel veel laadstations bij elkaar. Dat wordt allemaal heel goed geïntegreerd. Daar zit nog best volgens mij wel een groot voordeel voor het gemak van de rijder. Gaat Polestar hier, wat zetten zij tegenover? Is het gewoon hetzelfde? Ben je gewoon aangewezen op openbare laadpalen?
Ja, dat ben je inderdaad. Dat is absoluut wel een kanttekening. Precies wat je zegt, als je in een Tesla in het navigatiesysteem invoert waar je heen wil, dan zegt hij, oh, je moet daar even 20 minuten stoppen, je moet daar even 30 minuten stoppen. En weet je ook al grofweg goed hoe lang dat duurt. Je ziet zelfs of ze bezet zijn of niet, die laadstations. En je kunt eventueel een andere kiezen, mocht dat echt zo zijn. Want ze zijn redelijk krapjes gepland, is mijn ervaring. Dus je kunt er vaak wel eentje overslaan. Plus het feit dat je het Tesla Supercharger netwerk hebt, maar ook nog die andere, zoals Ionity, wat in Europa nu laadpalen aan het installeren is voor alle merken. Dat is ook wel extra fijn. En daar zit wel een zwak punt in dit geval. Polestar en Volvo hebben geen eigen laadnetwerk. Dat kan ook niet, dat moet niet iedereen gaan doen. Maar ze zijn ook niet aangesloten bij Ionity. Dat Ionity is namelijk een initiatief van een aantal autofabrikanten, vooral uit Duitsland, die dit samen hebben opgezet. En dat betekent dus ook in de toekomst waarschijnlijk dat de tarieven anders gaan liggen. Dus heb je een Volkswagen of een Mercedes, dan betaal je dus een relatief gunstig tarief, omdat je bij het eigen laadnetwerk gaat laden. En dan heb je een Volvo, kan het dus zijn dat je niet van die voordelen gebruik kunt maken en dat je ook nog een keer wat meer moet betalen.
Maar is dat niet, kinderziekteachtig? Want dit lijkt me iets waar, als maar genoeg klanten dit op een gegeven moment tegen Volvo zeggen van, joh, we moeten elke keer een uur wachten bij een openbare paal. Regelen ze even netwerk of aansluiting. Dan gaat dat natuurlijk zo gebeuren. Dat is toch een no-brainer dan?
Ja, laat netwerk uit de grond stampen. Dat is niet zomaar
gebeurd. Nee, maar aansluiten bij het andere netwerk. En inderdaad, dan zul je als Volvo-rijder meer moeten betalen dan de Volkswagen-rijder. Maar dan kun je er in ieder geval wel terecht.
Dat kan sowieso. Je kan er sowieso...
Nee, dan begreep ik het verkeerd. Okay.
Ja, precies. Dus die stekker is hetzelfde. Je kunt overal terecht. Je kunt zelfs bij de Aldi kun je gratis laden, bij wijze van spreken. Die stekker is prima. Maar het is meer zo dat er zitten best wel grote tariefverschillen in. Ook recentelijk, een paar maanden geleden, kwam Ionity met de melding van, nou, we gaan het tarief verhogen voor iedereen die dus niet een auto van uit onze pool heeft. Dus dat is in dit geval Volvo. Ik kan me voorstellen dat Volvo en Geely, dat die wel aansluiting zoeken en dat ze alsnog een soort van deal maken.
Ja, dat denk ik. En niet alleen Volvo. Ik denk dat andere fabrikanten die ook niet in die eerste pool zitten, dat er misschien een soort van tweede pool gaat komen met makers die zich ook hebben aangesloten, die dan niet het voordeligste tarief misschien, maar wel ook nog steeds een voordelig tarief kunnen gebruiken dan.
Klopt. En laadpasjes van anderen waarschijnlijk. En we moeten ten nuancering. Dit speelt alleen maar wanneer je op vakantie gaat. Hè? Of een hele lange rit maakt dat je echt moet laden. Dit is niet iets wat dagelijks gaat voorkomen.
Nee, precies. Normaal sta je op je werk of thuis.
Precies. Ja.
En is het dan wel, die openbare palen, zit die dan wel in deze versie van Google Maps geïntegreerd? Ja. Dus kun je wel makkelijk, dat wel. Je zit niet met je telefoon ernaast met een appje open te kijken naar waar je kan laden.
In die zin is die integratie best wel interessant. Dus je kunt gewoon zeggen waar zijn laadpalen, maar je kunt ook een route uitstippelen en dan zeggen waar op de route zijn laadpalen. Dus dat is best wel goed gedaan.
Ja, ja. En wat kan dit ding eigenlijk op het vlak van autonoom rijden? Want elke keer als er nu een auto uitkomt, dan is eigenlijk de vraag van ja, we verwachten toch dat ze over een paar jaar zelf alles doen. Is dit ding ook helemaal voorbereid daarop?
Nee. Er zijn
dat is een ander.
Er zijn 4 camera's rondom. Dat is wat minder dan bij een Tesla bijvoorbeeld. Die heeft 8. Maar er is wel natuurlijk een radar. Er zijn wel sensoren. Dus wat hij kan en ook goed kan, is gewoon adaptive cruise control. Dus de afstand tot je voorganger in de gaten houden. En afremmen automatisch. En lane keeping. Dus binnen de lijntjes blijven. Ook bij bochten. En dat doet hij best goed. Dat doet hij ook buiten de snelweg, dus gewoon in de stad, wanneer er een stoepje recht zit. Dus dat is best wel netjes geïntegreerd.
Ook in Nederland werkt dat gewoon? Want voor mij doen Tesla's doen dat in Nederland alleen op de snelweg,
nee,
toch?
Nee, doen ze ook daar. Doen ze in principe,
maar die kunnen dat ook op
doen ze in principe overal. Alleen, het is niet echt aan te raden om dat te doen. Want ja, voor een stoplicht rent hij niet nog. Dus en fietsers zien hij wel, maar dat is toch echt wel heel lastig om daarop te anticiperen. Dus het is niet aan te raden om het echt binnen de stad van Amsterdam te doen. Heb ik wel gedaan trouwens, maar ja, moet toch wat testen. Maar in mijn viel overigens op dat het dus heel goed werkt. Maar het is nog niet zo geavanceerd zoals wij bij andere auto's wel zien. Bijvoorbeeld dat er een scherpe bocht komt, dat hij automatisch ook afremt en ook de weg een beetje kent, zeg maar. Maar er zijn, net als bij Tesla en ook heel veel andere tegenwoordig, over-the-air updates. Dus dat is wel iets wat in de toekomst verbeterd te worden. En ze lieten wel doorschemeren dat ze niet uitsluiten dat ze met meer features gaan komen. Maar je bent weer afhankelijk van de hardware die erin zit natuurlijk.
Het is gewoon net zoals je smartphone en wordt gewoon constant geüpdate.
Ja.
Wat voor, hebben ze nog iets bijzonders gedaan met het accupakket wat erin zit? Of is het gewoon hetzelfde wat we kennen? En hoe lang kun je er dan mee rijden?
Nou, ze gebruiken cellen van LG Chem. Die gebruikt bijna iedereen, zou je kunnen zeggen. Het enige bijzondere is dat LG ze in China maakt. De hele auto wordt trouwens ook in China geproduceerd. Ook de auto's die naar Europa en de VS gaan.
Oeh, dan is die vet goedkoop dus?
Nee, dat niet. Ze rekenen wel Europese prijzen helaas.
Ook niet als je via een VPN'tje koopt?
Wie weet dat je als je hem zelf gaat importeren en een bootje regelt, dan denk ik dat het wel wat gaat schelen inderdaad. Ben je wel wat langer bezig?
AliExpress sowieso.
Precies. Komt helemaal goed inderdaad. Nee, dus wat zij hebben gedaan is gewoon heel goed gekeken naar wat de rest doet. En dat hebben zij ook gedaan. Dus die accu ziet er prima uit. Hij is heel goed weggewerkt in de bodem van de auto. Ze hebben zelfs in het midden, waar dus niet je voeten zitten, maar waar je armen leunt, zeg maar. Ze hebben wat accu's gestapeld, zodat er wat meer capaciteit is. Dus ja, dat ziet er goed uit. Ja, wat die capaciteit, 78 kilowattuur, hoe ver kun je daarmee rijden? Dat hangt natuurlijk van heel veel dingen af. Hoe aerodynamisch is die? Maar ook het gewicht. En daar hebben we wel een pijnpuntje. Hij is namelijk 2100 kilo. En dat is echt heel zwaar. Ook in vergelijking met concurrenten.
Ik ben niet een enorme autokenner. Wat weegt een Tesla Model 3?
Je weegt 1770 uit mijn hoofd. Er zijn natuurlijk verschillende varianten van, hè? Maar met een grote accu heb je het over een Hyundai Kona 1660, daaromtrent.
Mijn boerenverstand vindt dat niet heel erg groot verschil. Dus dat is natuurlijk wel gewoon 300-400 kilo.
Tientallen procenten.
Het is nog geen kwart.
Precies, maar dat merk je dus in min of meer evenredig ook aan de range. Want gewicht, dat maakt daadwerkelijk wat uit voor het energieverbruik.
Waar zit dat gewicht in dan? Is het niet, want het is niet dat hij gewoon veel meer accu aan boord heeft, want accu is natuurlijk ook zwaar.
Nee, de accu is zwaar, maar inderdaad 78 kilowattuur, er zijn auto's die meer hebben. Die wegen trouwens ook meer hoor, dat is waar. Wat ze onder andere gedaan hebben is, je hebt die accu zelf, en die wegen uit mijn hoofd 395 kilo. Dat is best wel wat er natuurlijk bij komt. Maar ook als je dat aftrekt, dan weegt die auto sowieso al behoorlijk wat, zeg maar. Ook zonder accu. Maar ze hebben ook nog een keer een heel frame, een hele ja, veiligheidskast om die accu heen gebouwd. Wat ook wel slim is natuurlijk, in verband met botsingen en zo. En daar staat Volvo in dit geval natuurlijk ook wel heel erg bekend om. En dezelfde basis wordt ook gebruikt voor de Volvo XC40 P8. Dus vandaar dat het hetzelfde is. En dat weegt dan in totaal zo'n 500 kilo. Dus ja, zonder accu weegt die auto 1600 kilo. Dat is ook al veel. Met 2100. En dat,
maar is dus gewoon redelijk. Ze trekken dan wel een beetje de imago van Volvo door. Dat het gewoon allemaal heel degelijk is. Met goede materialen. En misschien een beetje bulky. Maar ja,
klopt.
Dat je er wel die veiligheid voor terugkrijgt.
Veiligheid is een heel belangrijk punt inderdaad. Ja.
Maar wat is dan de opgegeven range? Want heb je voor mij zo'n algemene test voor tegenwoordig. De
WLTP inderdaad. En
WLTP.
Precies. Dus de Europese test inderdaad, waarbij dat meer gestandardiseerd is. Dat is natuurlijk altijd een theoretische test, omdat het op een rollenbank plaatsvindt en een heel klein stukje praktijk. En de snelheidsverschillen zijn per land verschillend. Dus ja, je kunt het niet één op één vergelijken overal. Het is dus echt maar een gemiddelde. Dus als je... Ik heb natuurlijk in die ene dag dat ik ermee heb gereden, kon ik het niet testen. Dat is echt serieus tekort. Dat moet je meerdere keren doen. Maar als je even gaat rekenen, dan kom je uit op een echt praktijkbereik van minimaal 350 kilometer. Waarschijnlijk iets meer, maar het ligt helemaal aan je rijstijl.
En is dat vergelijkbaar met wat de concurrentie doet? Of beter of minder goed?
Nou ja, dat is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Ford Mustang Mach-E, zoals het er nu naar uitziet. Die is ook meer of meer even zwaar. Meer of meer hetzelfde batterijpakket. Maar dat is minder goed dan een Tesla Model 3, een Hyundai Kona en ook de Volkswagen ID3, die heel binnenkort uit gaat komen. Die zijn allemaal in ieder geval lichter. Soms ook weer een eerste naam. Een Model 3 is natuurlijk een stukje lager. Dat helpt. En die halen beduidend meer. Dus een Tesla Model 3 haalt bijvoorbeeld WLTP zo'n 560 kilometer. Dus dat is wel een verschilletje met 470.
Dat is wel fors. Maar je zei het al even grap. Hij komt uit China, maar hij is niet goedkoop. En waar concurreert dit dan eigenlijk mee? Want een Model 3 begint bij, wat is het?
48.000 nog wat.
48.000. En wat betaal je voor een instapmodelletje Polestar?
60.000. Dat is behoorlijk meer. Maar daar moeten we wel de strategie bij vermelden. De strategie is top-down, zeg maar. Je begint dus hoog, wat Tesla eigenlijk ook deed. En van ditzelfde model komen waarschijnlijk in 2021 ook goedkopere modellen. En die kunnen wel eens beginnen bij misschien wel 40.000. Laten we zeggen tussen de 40 en de 60. Dat is al een heel ander niveau. Dan 60 in dit geval. Maar Polestar wordt wel expliciet weggezet als het premium merk. Dus Polestar gaat geen modelletjes van 25.000 euro uitbrengen, schat ik.
Geen instappertjes.
Nee. Maar het concurreert dus met de Tesla Model 3.
Maar dat is eigenlijk, Volvo is ook al een premium merk.
Zeker, klopt.
Dus er gaat uit dat hele bedrijf, die fabriek, gaan niet echt goedkope auto's komen.
Nee, dan moet je bij andere fabrikanten zijn, denk ik. Ja.
Ja. Oké, maar in ieder geval iets goedkoper in 2021.
Ja, want hij heeft dus nu twee elektromotoren, voor en achter. Hij heeft een vrij groot accupakket. Er komen waarschijnlijk versies met een kleinere accu, maar ook één elektromotor. Ofwel voor ofwel achter. En dat maakt het hele zaakje natuurlijk een stukje goedkoper.
Ja, een beetje à la Tesla.
Ja.
Kunnen we dit ding kopen? Niet dat ik nu het geld heb liggen om een Polestar 2 te kopen. Maar is dit ding nu uit? Wij hebben erin gereden, maar...
Hij staat nu op de boot, zo gezegd. Dus ze worden volgens mij in augustus worden ze uitgeleverd, wat ik begrepen heb. Maar volgens mij, als je nu gaat bestellen, dan weet ik niet of je nog dit jaar kunt gaan rijden. Grote kans dat 2017...
Nee, maar dat is met al die dingen natuurlijk.
Precies.
Ja.
Ja. Ja. Maar hij is in ieder geval de launches heel dichtbij. In Texas bijvoorbeeld zijn concurrenten Ford Mustang Mach-E, die ook zo ongeveer derde kwartaal, vierde kwartaal zou komen. En dat wordt 2021, dus... Dat hebben ze toch een steepje voor dat ze in China produceren, denk ik.
Terwijl ze daar toch ook wel het coronavirus hebben gehad. Maar dus niet te veel door uit het veld geslagen.
Nee.
Helemaal aan het begin had ik de luisteraars beloofd dat we het ook nog over vehicle to grid ging hebben. Maar ik zit even op de klok te kijken. En om dat nou ertussendoor te gaan proppen, dat lijkt me heel zonde. Dus dat schuiven we gewoon door naar een volgende aflevering. Want dat is interessant genoeg om zelf op langer bij stil te staan. Dus bij deze, Jeroen, je hebt alweer een ticket voor de... voor een volgende podcast. Leuk als je er weer, bij bent. Dan wil ik wel nog even vooruitblikken. Bijvoorbeeld dus naar dat Vehicle to Grid verhaal. Want daar is Jeroen ook druk bezig met een artikel erover. Ik denk dat je er heel veel partijen over gesproken hebt. Ik denk dat je de halve of de hele automarkt aan de lijn hebt gehad. Of in je mailbox. Om te kijken wat hier allemaal rondom speelt. Dus dat kun je binnenkort op de site lezen. Misschien ook nog wel leuk om te weten. We zijn begonnen met het herpubliceren van interviews uit het Tweakers Magazine. We hebben daar eigenlijk de laatste paar jaar dat we dat magazine maken altijd een interview met een tweaker, iemand uit de community. En we hebben de laatste tijd veel van jullie gehoord dat jullie het leuk vinden om meer over met content met de community, over de community, dat soort dingen te lezen. Dus dat was voorheen exclusieve magazine content. Nou, na 3 jaar is dat is de exclusiviteit er wel vanaf. En denk ik in ieder geval dat mensen daar wel gelezen hebben. Dus je kan de komende weken, in ieder geval in de weekenden, allemaal leuke interviews verwachten met tweakers met een leuke hobby of een leuk beroep, of die op anderzijde manier iets leuks te melden hebben. Ik zit te kijken. Ik had nog eentje. En we zijn bezig met de LG GX. Dat is het nieuwste topmodel OLED van LG. Dus collega Sim is daar druk mee aan de slag om die review af te ronden. En jij zei, Jur, als het nog eentje noemt, maar ik weet niet of die al online staat als deze podcast online komt, F1 2020?
Ja, die zou... nou ja, de podcast gaat dan denk ik een uur of ietsje eerder online dan de review meestal. Maar ja, die staat voor donderdag. Dus in principe, als er geen hele gekke dingen gebeuren, dan is die zo ongeveer nu online, ja.
En je verklapte eigenlijk al, als daar nog VR-support in had gezeten, dan was die voor jou...
Ja. Waarbij ik dan wel moet zeggen dat alle oude kritiekpunten, namelijk in principe speelt het als de game van vorig jaar, is wel ook gewoon nog steeds aan de hand. Het is niet ineens een heel andere game geworden of zo. Dus als...
ik ben als een sucker, ik heb het ook gewoon weer neergelegd.
Ja, zeker bij die jaarlijks itererende games zijn er best wel veel mensen die zeggen van nou, ik skip er meestal één en dan doe je, pak ik om de 2 jaar pak ik even een upgrade mee. Dat vind ik altijd een hele slimme strategie bij alle jaarlijks verschijnende sportgames. Tenzij je echt heel veel online speelt. Ja, dat zal natuurlijk een groot gedeelte zal ook wel weer overstappen. Maar je doet wat je vrienden doen, is mijn ervaring een beetje meestal. Maar hij zit weer lekker in elkaar. Ik vind hem helemaal prima.
Oké, nou, als je dus deze podcast luistert, als hij uitkomt, haast je naar de website toe. En dan kun je daar Jurre's
mocht je het gemist hebben, ik weet niet heel zeker of jullie misschien al eerder hebben aangestipt, maar ik... was even laat met lezen, maar ik heb laatst het verhaal wat Daan met medewerking Paul heeft gemaakt over It Takes 7, dat interview. Mocht iemand luisteren die dat nog niet heeft gelezen op de site en vind je tech en gaming leuk en wil je lezen over hoe megatextures destijds opkwamen en nu weer zijn afgeroomd door It Takes 7 en wat er allemaal op de plank ligt, daar dan zou ik zeggen zoek dat nog even op, want dat is wel echt een tof verhaal geworden.
Ja. Indeed. Ik hoop heel erg dat... misschien moeten we dit even naar Epic opsturen en zeggen... mogen wij dan ook nog het verhaal over de Unreal Engine horen?
Ja, doe
het. Helemaal... nou, misschien moeten we zo bij de hand gewoon zijn. Oké, dan rond ik hem hier af. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. We horen je feedback heel erg graag in de reacties... of via podcast@tweakers.net. En tot de volgende keer.
Doei.